Het thema voor de preek van morgen, deze eerste Lijdenszondag, is standvastig in de strijd. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als het gaat om verzoekingen en verleiding, vraag voor u vanmorgen. Wat ervaart u, wat ervaar jij als de grootste verzoeking in uw leven? Wat ervaar jij als de grootste verleiding? Wat staat u het meest in de weg als het gaat om het volgen, het geloof in de Heer Jezus? Toen die vraag gesteld werd aan de lezers van een christelijk tijdschrift in Amerika, Journal of Discipleship, gaven zij een lijstje met de volgende antwoorden. Op nummer 1 stond wat zij als de grootste verzoeking, verleiding in hun leven ondervonden: materialisme. 2, trots. Egoïsme. Boosheid, verbittering. Seksuele verlangens. Jaloezie. Liegen. Dat waren de dingen waar de lezers van het tijdschrift mee worstelden in hun leven. En aan hen werd ook de vraag gesteld, hoe kun je nou die verleidingen weerstand bieden? En dan gaven ze volgende antwoorden. 81% zei, dan moet je bidden. En zij erkenden ook, van die 81% zei dat ze meer last hadden van de verleidingen als ze het gebed met de Heere God verwaarloosden. En 57% zei, ik heb last van verleiding als ik gewoon fysiek heel erg moe ben. En wat kun je er dan aan doen? 84% zei je moet bidden. 76% zei je moet in situaties van verleidingen, als je oog hebt laten vallen op iemand, moet je die situaties ontlopen, moet je vluchten. Bijbelstudie doen. Iemand hebben die met je meeloopt, een accountability partner, 52%. Al die lezers van het tijdschrift, en daar gaat het me vanmorgen om, gaven aan dat ze als christen, als volgelingen van de Heer Jezus, met verleiding en verzoekingen te maken hadden. Niemand die gelooft, die de Heer Jezus volgt, kan zeggen, oh, nu ik geloof, heb ik daar geen last meer van. Nee, alle respondenten gaven aan dat de worstelingen mee waren, als ze eerlijk waren voor God, worstelingen waarmee ze elke dag te maken hadden. Dat er dingen zijn, mensen, omstandigheden, een tegenstander van God die aan je trekt. Dat er stemmetjes om je heen zijn die allerlei dingen tegen je zeggen om je te verleiden te doen wat God niet wil. Om een wicht te drijven tussen God en jou. Tussen de Heer en ons. En weet u wat nou zo bijzonder is van het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen? Dat de Heer Jezus daar ook mee heeft geworsteld. Wist u dat? Dat de Heer Jezus ook last heeft gehad van verzoekingen en verleidingen. Lucas vertelt ons dat als hij in de woestijn is, dat hij tot 3 keer toe heel intens wordt verzocht. De duivel probeert de Heer Jezus te verleiden door hem over te halen, dingen te doen die niet passen bij de weg die hij gaat. We zullen zien, gelukkig dat weten, dat de Heer Jezus heeft stand gehouden. En anders was zijn heilswerk voortijdig ten einde gekomen. Maar weet u wat die geschiedenis nou zo bijzonder maakt? En dat hoop ik dat vanmorgen duidelijk wordt. Dat die verzoeking daar in de woestijn niet alleen met de Heer Jezus te maken heeft, maar ook met ons. Wat Lucas vertelt is niet zomaar een feit, een bladzijde uit de biografie van onze heiland, een foto uit zijn leven, waarvan je kunt zeggen van dat had de Heer Jezus toen daar in de woestijn meegemaakt. Nee. Dat wat de Heer Jezus daar in de woestijn ondergaat, dat zijn verzoekingen en verleidingen waarmee wij elke dag ook te maken hebben. Waaraan wij staan blootgesteld. En weten hoe dat blijkt, waarom dat zo is. We moeten maar eens even meekijken in de Bijbel. Dat stukje wat we hebben gelezen wordt voorafgegaan door het geslachtsregister van de Heer Jezus. Lucas vertelt hoe zijn geslachtslijn loopt. Het begint bij de Heer Jezus en dat gaat de geslachtsregister van de Heer Jezus vertelt. Lucas gaat helemaal terug tot Adam, terug tot op de Heere God. En dat is eigenlijk heel erg veelzeggend. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de Heer Jezus zich voegt in die lange rij van mensen vanaf Adam. Jezus gaat in die rij staan van al die nakomelingen van Adam. Zijn menswording betekent dat hij een Adamskind wordt. En als nakomeling van Adam ondergaat hij dezelfde verleiding en verzoeking die ook Adam, die het volk Israël daarna hebben ondergaan. En wat is het verschil? Heer Jezus ondergaat die verleidingen als de tweede Adam. Als de nieuwe Adam. De eerste Adam werd door de duivel, door de slang, verleid om te zondigen. En hier zien we iemand die in diezelfde lijn van Adam gaat staan. De tweede Adam, die op dezelfde manier verleid wordt. Maar hij blijft staan. Want de geest leidt hem in de woestijn, dan wordt hij op de proef gesteld. De verzoeker komt drie keer naar de toe, symbolisch getal, denk ik ook nog. En waar de eerste Adam struikelde en in zonde verviel, is de tweede Adam staande gebleven. En waarom wordt de Heer Jezus nou door de duivel dan verzocht? Nou, er staat dat de geest hem in de woestijn leidt. Het is alsof de Heere God tegen zijn eigen zoon zegt, nu heb je mijn geest ontvangen, laat het werk nu maar beginnen. Die woestijn, dat was de plek waarin Israël alles is misgegaan. De woestijn, dat is de plek van de aanvechting, maar de machten van het kwaad, de plek waar de demonen wonen. En is de Heer Jezus gedoopt, is hij toegerust door de Heilige Geest en heilswerk gaat beginnen. Hij heeft die bijzondere stem gehoord, je bent mijn geliefde zoon. In jou, in u heb ik mijn welbehagen. Woorden van de Vader die heel diep in zijn hart zijn binnengekomen. En nu staat hij op het punt om zijn heilswerk te beginnen. En de tegenstander is als de kippen bij. Om dat heilswerk te gaan verstoren. Want de duivel weet het natuurlijk al lang. Waarvoor de Heer Jezus is gekomen. Hij is gekomen om de zonde te verzoenen. Om de macht van de zonde, de dood en de duivel te gaan verbreken. Daarom is hij mens geworden. Daarom is hij als de tweede Adam een Adamskind geworden. Om van binnenuit dat grote probleem van de zonde, dood en duivel op te lossen. Te verbreken. En de duivel weet dat. En als Jezus vast, als hij helemaal toegewijd is aan zijn Vader, 40 dagen lang, wij mensen kunnen dat niet, bijzonder lange tijd, dan is hij uitermate kwetsbaar. En dan, als hij het meest kwetsbaar is, komt de tegenstander, vuurt hij al zijn pijlen af. Het is hem bij de eerste Adam gelukt. Hij is gestruikeld. Zal het hem bij de tweede Adam ook lukken? De duivel weet inmiddels wel waar de zwakke plekken zitten van de Adamskinderen. En weet u welke dat zijn? Het zijn er drie die vanmorgen langskomen. Ik wil ze alle drie met u even doornemen. Die verleidingen, die drie verzoekingen. We vragen ons eerst af, wat was de verzoeking voor onze heiland? En dan trekken we de lijn door, wat zou voor ons daarin de verzoeking zijn? De eerste verleiding. De Heer Jezus heeft 40 dagen gevast, hè? 40. Israël was 40 jaar in de woestijn. Er zijn allerlei echo's van het verleden. En als hij dan honger heeft, dan komt de tegenstander. Als u nou Gods zoon bent, zeg dan, en er lagen van die platte stenen, die op, pitabroodjesachtige stenen, die op broden leken, zeg nou tegen deze stenen dat ze brood worden. De tegenstander zegt tegen de Jezus, als hij zo toegewijd is, vader, doe toch een wonder, want je bent zo zwak, straks ga je sterven, dat dient toch niemand. Was dat voor de Heer Jezus dan een verzoeking? Ja. Dat hij zijn macht zou gebruiken om een wonder te doen voor zichzelf. Dat hij zijn macht zou gebruiken om de honger te stillen. En dan moet je even bedenken dat het in die tijd waarin de Heer Jezus verzocht wordt geen gemakkelijke tijd is. Hele volksstammen in Israël hadden honger. Denk maar aan de gelijkenissen, dat penningsje van de weduwe. Of die gelijkenis, die mensen, die arbeiders die de hele dag op de markt staan te wachten totdat iemand ze inhuurt voor een klus. De schade die achter de Heer Jezus aanging en die geen brood hadden om te eten. Dat zegt iets over de moeilijke omstandigheden in die tijd. En de Heer Jezus had de macht om daar in één keer wat aan te doen. Hij kon door heel Israël trekken. Hij kon al die hongerige mensen brood geven. En dat onrecht, dat lijden, de nood van de mensen, dat moet aan de Heer Jezus hebben geknaagd. Hij had de macht om in één keer het probleem op te lossen, maar hij doet het niet. Ja, hij heeft mensen genezen, hij heeft mensen bevrijd, hij heeft mensen in het reine gebracht met de Heere God, maar dat waren meer enkelingen dan hele massa's. Hij was met ontferming over zijn bewogen, maar het was niet zijn hoofddoel. De Vader had hem niet gezonden en het was zijn spijs om de wil van zijn Vader. Waarom had de Vader hem gezonden? Hij moest er weggaan van het woord. Hij moest een Adamskind worden. Die weg naar het kruis, de verzoening, moest voltrokken worden. En op dat kwetsbare moment komt de tegenstander en later komt hij nog op een hele bijzondere manier naar hem toe. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, kom toch van het kruis af, red u zelf. Dat is dezelfde verleiding. Gebruik uw macht, maar ga alsjeblieft, geef al die mensen maar eten. Maar ga alsjeblieft niet die weg naar het kruis. Breng geen verzoening, want de duivel weet dat zijn laatste uur is geslagen. Jezus heeft de macht, maar het was niet zijn hoofdroeping. Nee, hij gaat naar Golgotha om verzoening te brengen. Om als lam de zonde van de wereld te dragen. Om de machten van de zonde, dood en duivel te overwinnen. Dat is zijn missie. En de eerste verleiding ketst af, want hij weet, dat is mijn taak. Gemeente, als we die lijn doortrekken, wat is hierin de verleiding voor ons? Ik zeg het met één woordje, zelfbevrediging. Ik bedoel dit, dat je leven draait om je eigen behoeften. Dat je alleen maar aan jezelf denkt. Ik heb honger en die honger moet nu verzadigd worden. Liefst vandaag nog. En alles moet ervoor wijken. Honger, ja, honger naar aandacht. Geborgenheid misschien. Je zoekt ernaar, je gaat anderen pleasen om het te krijgen. Honger naar liefde, naar seks. Je zoekt naar mogelijkheden om dat te krijgen, om dat diepe verlangen maar te bevredigen. Je hebt een bepaalde ambitie, je gaat ervoor, alles moet ervoor wijken. Je walst over anderen heen als jouw verlangens, jouw behoeften maar vervuld worden. En weet je wat nou zo lastig is? Dat de lucht is die we elke dag inademen. Zo zit onze cultuur in elkaar. Als je een beetje volwassen bent, dan zorg je goed voor jezelf. Wat is je ambitie? Je hebt toch wel een droom? Die volg je toch wel na. Volwassen zijn is je eigen boontjes doppen. Je eigen ambities en dromen navolgen. Wat jij graag wilt in je leven, daar moet je voor gaan. En hoe jonger je ermee begint, hoe verder je komt. Maar gaat het nou om onszelf? Of gaat het om de Heere God en om zijn plan? En weet je wat de duivel doet? Spurgeon zegt, hij wil je doen geloven dat het helemaal niet erg is om aan onzuivere verlangens toe te geven. Joh, dat is maar één keer. En geef je eraan toe. Dan zegt hij tegen, wat ben je toch een sukkel. Dan kan de Heere God je nooit meer gebruiken. Niet in de kerk niet. Niet in het koninkrijk van God. Maar wat zegt God tegen ons? Richt je niet op brood. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Richt je op het woord van God. Leef niet alleen horizontaal, maar zoek die verticale dimensie in je leven. Je moet niet je eigen behoeften alleen maar navolgen, maar die van de Heere God. Weet u, jongelui, weet je waar het volk Israël van leefde toen het in de woestijn was? Van manna. Je moet niet van brood leven, zegt Jezus. Brood, dat is wat je zelf maakt. Manna is wat je ontvangt. Manna staat voor een leven in afhankelijkheid. Een leven waarin je vraagt, Heere God, wat wilt u dat ik doe? Niet maar je eigen zelf, je eigen ambitie, maar die vraag stelt heel je verlangens in het licht van God. En daar gaat het om, Heere, wat wilt u dat ik doe? En dat woord, dat is juist zo belangrijk. Want dat helpt je om de juiste verlangens te krijgen. En gericht te zijn op wat de Heere wil. En dat is zo belangrijk. En weet wat bijzonder is? Hoe meer je je voedt met de woorden van God. Hoe meer je gericht bent op de Heer Jezus. Hij heet het brood dat leven geeft. Het komt uit de hemel. Het is niet door mensenhanden gemaakt. Hoe meer je op hem richt, hoe minder dat verlangen wordt om het elders te zoeken. De duivel gaat nog een stapje verder. De tweede verleiding. Hij neemt de Heer Jezus mee naar een hoge berg. En of hij daar letterlijk geweest is, of dat het een soort visioen is, dat vertelt Lucas niet, dat weten we niet. Maar hij staat op die berg en krijgt alle koninkrijken van de wereld te zien. En Jezus kan dat allemaal in één keer krijgen. Er zit alleen maar een klein addertje onder het gras. Het enige wat hij hoeft te doen, is een knieval voor de Satan. Als je mij aanbidt, zul je dit allemaal krijgen. Macht, aanzien, eer. Wie zou het niet willen? En je hoeft er helemaal niet voor naar het kruis. Ik kan het je het in één keer geven. Er is een veel kortere weg. Ga die maar. En weet u wat opvallend is? Misschien viel u dat ook wel op, dat de duivel zegt, ik zal je alle macht en heerlijkheid van de koninkrijken geven. Dat is wel bijzonder. Je vraagt je af, kan de duivel dat wel? God is toch machtig? Maar weet u wat nou het probleem is? Dat sinds de zondeval de duivel die macht heeft genomen. Macht over deze wereld. Johannes vertelt over de duivel, die noemt hem de overste van deze wereld. Veelzeggende term. Paulus zegt de God van deze eeuw. Sinds de zondeval is de aarde zijn domein geworden. Feitelijk is de wereld in handen van de boos. Zie je toch als je om je heen kijkt? Haat, geweld, vreemdgaan, oorlog, ruzie. Maar weet u, als de duivel de Heer Jezus aanvalt, dan is die heel sneak. Mij is gegeven alle macht. Feitelijk is hij de overste, maar hij heeft er geen recht op. Rechtens komen de mensen en komt deze wereld de Heere God toe. Jongelui, ik dacht misschien een voorbeeld. Stel je even voor een dief, die heeft ergens ingebroken. En er lag wat geld bij die mensen thuis en dat heeft hij meegenomen. Andere kostbaarheden. Je zou kunnen zeggen, die dief die heeft nu het geld in handen. Hij kan er alles mee doen wat hij wil, inderdaad. Kan het uitgeven. Kan het op zijn bankrekening zetten. Kan er leuke dingen mee doen. Hij heeft het geld feitelijk in zijn bezit. Maar heeft hij er recht op? Nee, natuurlijk niet. Het is gestolen. En dat is ook de verleiding van de duivel. Hij doet alsof hij de macht over heeft. Feitelijk wel, maar rechtens natuurlijk niet. De duivel wil de heerschappij van de wereld opgeven. Als Jezus maar niet naar het kruis gaat. Als hij maar afziet van zijn opdracht. En als de Heer Jezus, stel nou dat hij ja had gezegd. Dan was de wereld onverlost gebleven. Dan was er geen verzoening. Dan zegt Paulus, dan waren wij nog in onze zonde. Zo spannend is het daar in de woestijn. Maar God dank, de Heer Jezus bleef staande. Wat zou voor ons de verzoeking of de verleiding hierin zijn? Weet u, ik dacht dit. Dat je meegaat in de vaart van de volkeren. Je lift mee omhoog. Meer werk, meer salaris, meer verantwoordelijkheden, meer aanzien, hogere positie, meer prestige, groter kantoor, ander huis. Vul maar in. Wat zie je gebeuren? Als mensen op die vaart meegaan, dan raken ze zo vaak het contact met zichzelf kwijt. Ze raken zichzelf kwijt. Ze moeten offers brengen. Meer tijd. Minder tijd voor het gezin. Minder tijd voor de kerk. Minder tijd voor de Heere God. John Piper zegt dat verlangen naar macht, naar aanzien, dat werkt heel raar. Als je eraan toegeeft, de suggestie is dat je er gelukkig van wordt. Als je meegaat en alle mogelijkheden die het leven je biedt ook aangrijpt. Maar je kunt jezelf voorbij lopen. En dan raak je jezelf niet alleen kwijt. Misschien wel je gezin, je relatie, je vriendschappen. Maar wat nog erger is, je kunt zomaar de Heere God kwijtraken. Als je meelift. Doe dat niet. Wees standvastig. Dan kom ik bij de derde verleiding. Nog één keer richt de duivel al zijn pijlen op de Heer Jezus. En hij neemt hem mee. Ja, waar eigenlijk? In Jeruzalem. Op de tempel. Tempelplein. Het is alsof Lucas wil zeggen, dat is nou de grootste van alle verzoekingen. Want wat is de verleiding? Dat als de Heer Jezus daar in Jeruzalem zich zou openbaren als de Messias, dat alle mensen hem zouden erkennen. Als hij daar op het dak, op die hoek, als hij naar beneden zou springen. Als hij vol vertrouwen op God dat zou doen. En God zal hem redden, want hij is de Zoon. Dan zal in één keer alle kritiek voorbij zijn. Want wat heeft de Heer Jezus het moeilijk gehad. En heel die weg die hij is gegaan. Hij is van alle kanten bekritiseerd. En mensen hadden altijd wat op hem aan te merken. Maar hij ging de weg van de Vader. En als hij nou één keer springt, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn. Hij is het. Psalm 91 wordt aangehaald. De psalm van Gods vertrouwen. Er zijn engelen hoor, zegt de duivel. Ze zullen je opvangen. Iedereen zal je als Messias aanvaarden. En opnieuw diezelfde verleiding. Doe dat maar. Maar ga alsjeblieft niet naar het kruis. Maar Jezus doet het niet. Hij gaat God niet verzoeken. Hij weerstaat de verzoeking. Hij blijft gehoorzaam. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarin ligt ons heil. De strijd wordt in de woestijn gestreden al. En onze heiland overwint. Wat is hier voor ons de verleiding? Weet u, ik dacht dit. Dat je de Heere God voor blok zet. Herken je dat? Als God dit voor mij doet, dan zal ik hem dienen. Ken je dat mechanisme? Ik wil wel in God geloven, maar dan moet hij me eerst genezen. Als hij me een andere baan geeft, dan weet ik. Dan weet ik dat hij er is. Dan ga je met de Heere God onderhandelen. Met een akkoordje gooien. Als hij dit doet, dan... Maar zo werkt het niet. Dan zet je de Heere God voor blok. Nee, zegt de schrift, we moeten hem leren vertrouwen. Doe je dat ook? Moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk als je leven ingewikkeld is. Dat je dan toch op de Heere vertrouwt. En de Heer Jezus doet dat. Die gaat ons daarin voor. En bovendien... Wie zijn wij eigenlijk? Kan ik wel met de Heere God onderhandelen? Hij is toch die heilige macht. Wie ben ik om aan de Heere God voorwaarden te stellen? Als u dit voor mij doet, dan... Kom toch op. Wij hoeven God niet onder druk te zetten, want hij is al zo trouw. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw, moet je voorstellen. Hij is genadig. Hij geeft ons niet wat we verdienen. Straf. Maar geeft ons wat we niet verdienen. Genade. Nee, zegt de Heer Jezus, je moet de Heere God niet verzoeken. Je moet hem aanbidden. Dwars door alles heen. Nou, gemeente, drie pijlen. Wordt er afgevuurd op de tweede adem. Hij blijft stand. Wat kunnen wij van deze geschiedenis meenemen voor morgen? Als het weer maandag is. Ik wil drie dingen noemen. Het eerste is dit. Daar eindig ik mee. Strijd hoort erbij. Verzoekingen en verleidingen zullen er altijd zijn. Weet u hoe de duivel hier heet? Diabolos in het Grieks. Dat betekent degene die in verwarring brengt. En weet u waar hij in al die verleiding vooral zijn pijlen op richt? Waar hij u aan wil doen laten twijfelen. Of je wel een kind van God bent. Hij zegt het twee keer tegen de Heer Jezus. Als u Gods zoon bent... Zeg dan, en als je naar het Grieks kijkt, dan is het onduidelijk of hij dat nou bevestigt of hij er nou aan twijfelt, duif, of Jezus de Zoon van God is. Daar zit al iets van onzekerheid. Als, nou laat het dan maar zien. En dat doet hij dus ook bij ons. We moeten niet vreemd van opkijken. Dan zegt hij tegen je, joh, kijk nou eens naar je leven. Wat breng jij eigenlijk van je geloof terecht? Heb je nou een week weer gehad? Of ben je nou met de dingen van de Heere God bezig? Lukt het je om de weg van Jezus te gaan? Nee toch? Zie je wel. Kun jij nou een kind van God zijn? Hij zei twijfel. Geloofszekerheid. Hij wil niet dat je dat hebt. En besef me goed, gemeente, het is natuurlijk wel een vraag. Of u de Heer Jezus kent. Of u hem lief heeft. Of u zonde hebt beleden. Of u tot geloof bent gekomen. Dat is niet verkeerd. Om je die vraag te stellen. En ik hoop ook. Dat je de Heer lief hebt. Dat je hem kent. Dat die band van het geloof er is. Maar altijd maar die twijfel. Dat ja maar. Als je oprecht berouw hebt gehad over je zonde. En je hebt de Heer lief. Dan hoef je niet te twijfelen. Mag je weten dat je een kind bent van God. Maar die ziekmakende twijfel. Oh, ben ik wel een kind? Is het wel voor mij? Dat zijn de aanvechtingen van de duivel. En dan moet je met het schild van het geloof weerstand bieden. Die strijd zal er altijd zijn. Wees daarvan verzekerd. Maar nog meer. Van de overwinning die de Jezus behaalt. Dat is mijn derde punt. Daar kom ik zo op. Strijd hoort erbij. Het tweede punt. Woord en geest. Misschien was het u ook al opgevallen. Als de Heer Jezus vol is van de Heilige Geest. Dan wordt hij op de proef gesteld. Het is alsof de geest tegen de duivel zegt. Nou, pak hem maar aan. En dan heeft de Heer Jezus de verzoeking weerstaan. Wat lezen we in vers 13. Toen de duivel elke verzoeking beëindigd had. Verliet hij hem tot bepaalde tijd. Hij laat hem even met rust. Maar Jezus gaat met opgeheven hoofd. Vol van de geest verder aan zijn bediening. Hij is niet gestruikeld. En wat was de kracht? Nou, dat was de Heilige Geest in zijn leven. Hij was vol van de Heilige Geest. En wat zei de Heer Jezus tegen de tegenstander? Er staat geschreven. Het woord van God, daar zit zo'n geweldige kracht in. Daarom hebben we dat ook gezongen. Dat je die belofte van de Heere God proclameert. Dat je zelf in herinnering brengt. Er staat geschreven. Als God tegen me zegt, ik ben elke dag bij je. Dan moet je niet gaan bidden, Heere, wilt u alstublieft bij me zijn. Dan mag je dat woord ter hand nemen en zeggen, Heere God, u hebt het zelf gezegd. Dat is het woord. Heere Jezus vond, hou vast in het woord van God. En hij was vol van de Heilige Geest. Nou, dat is een sleutel. Bid om die vervulling. Want we zijn allemaal lekkende vaten. We hebben nodig dat de geest ons aanraakt. Maar we moeten ook het woord kennen. Anders kun je niet staande blijven. Woord en geest. Iemand zei. De duivel herinnert je aan je verleden. Aan je mislukking. Aan je falen. Maar jij mag in geloof de duivel herinneren aan zijn toekomst. Hij is verslagen. En God zal hem van deze aarde verwijderen. Voor altijd. Woord en geest. Het derde punt, daar eindig ik mee. Stijd. Jezus is overwinnaar. Dat is de slottoon van dit gedeelte. Hij is tot drie keer toe verzocht. Hij is staande gebleven. Heer Jezus is aangevallen op al die zwakke plekken van de kinderen van Adam. Maar als de tweede Adam is, hij blijft staan. Hij heeft de overwinning gehaald. Daar in de woestijn. In het hol van de leeuw. En die zal straks nog één keer op Golgotha machtige overwinning verzegelen. En het kruis zal de overwinning volledig zijn. De duivel heeft geen been meer om op te staan. Hij is verslagen. De Heer Jezus is sterker, veel sterker. En hij gaat die weg. Het is de eerste lijdenszondag. Van de woestijn gaat hij naar het kruis. En hij heeft de overwinning behaald. En weet u wat nou zo bijzonder is? Want als je zijn hand op hem legt, door het geloof als je met hem verbonden bent, dan laat hij je delen in die overwinning. In die strijd, in die stem en die aanvechting kun je toch zeggen, kun je toch staande blijven. Omdat de Heer Jezus je in de overwinning laat delen. Je hoeft niet bang te zijn voor de verleiding en de verleider. Je moet dicht bij de Heer Jezus blijven. Staan in zijn kracht. Zullen we daar samen van gaan zingen? Want dat is het geheim, hè? Ik bouw op u. Mijn schild. De God die je beschermt. Mijn verlosser. Hij die het volkomen heeft volbracht. De strijd Gij voert de strijd. De huld is u gewijd, want de Heer Jezus is overwinnen. En laat ons door genade in die overwinning delen. Zullen we daar amen op zeggen? Ja, toch? Amen.